We gaan verder met ons volgende onderwerp en dat is weer collega Dick de Klerk. En die praat met mede-collega Andrew Rose over de moederkleding.
75 jaar Molukkers in Nederland. En toen je voorouders hier naartoe kwamen, hadden ze dat niet verwacht, Andrew?
Nee, dat denk ik ook niet, Dick. In 1951 kwamen ze hier, even kijken, als van mijn vaders kant met de Skouwbrin aan en mijn moeders kant met de Versie. En niet verwacht dat ze hier zo lang zouden verblijven en uiteindelijk ook komen te overlijden hier in Nederland.
Want wat was de boodschap die ze hadden meegekregen toen?
Dat je tijdelijk naar Nederland gaat voor 3 tot 6 maanden in afwachting van een vrije Molukse staat waar je dan weer terug kunt.
Een eigen staat, die was jullie beloofd?
Ja, dat was beloofd. Heb ik begrepen in ieder geval. Maar dat is er tot op de dag van vandaag nog niet.
Zover kwam het niet?
Nee.
Nee. Nederlands-Indië was natuurlijk een kolonie natuurlijk. Hè. Daar hadden natuurlijk prachtige dingen die de Nederlanders daar vooral probeerden voor eigen zelfverrijking, denk ik. Hè?
Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is zeker de bandeneilanden. Daar waar de genocide werden gepleegd, zeg maar, hè, door onder andere Jan Pieterszoon Coen. Dus heel veel mensen werden daar gewoon uitgemoord. Echt letterlijk voor de specerijhandel. Dus de nootmuskaat, de foelie. De kruidnagel en dat soort specerijen.
Ja, een hele zwarte bladzijde eigenlijk uit de Nederlandse geschiedenis.
Ja.
Maar eigenlijk is het begin van de geschiedenis van de Molukkers Nederland eigenlijk ook een hele zwarte bladzijde.
Ja, want bij aankomst werden ze ontslagen uit het leger, voormalig knielleger in dit geval. En die stonden letterlijk dan op straat in de kou en die werden na controle in Amersfoort, kamp Amersfoort, verscheept met bussen richting de voormalige concentratiekampen bijvoorbeeld. Hè. Mijn opa en oma kwamen terecht in Schattenberg, dat is Westerbork. En mijn andere opa en oma die kwamen in Geleen, Greetheide, terecht waar mijn moeder geboren werd. En later gingen ze naar Tiel en uiteindelijk in Capelle. En mijn vader, zijn gezin, die verhuisde van Schattenberg naar Krimpen uiteindelijk toe.
Ja, er werd wel een nieuwe woonwijk voor gebouwd. Schattenberg klinkt wel heel lief voor een voormalig concentratiekamp.
Ja, dat klopt. En die naam
Doorvoerkamp eigenlijk.
Doorvoerkamp, ja. En die naam werd ook gegeven om juist die geschiedenis, wat heel veel Molukkers natuurlijk niet wisten wat daar gebeurd was, om die anders te benoemen op die plek. Heel veel Molukkers zijn ook bijziend, zeg maar. Dus je kunt ook gewoon dingen voelen en zien. En ik heb wel verhalen gehoord dat in die douches daar 's nachts nog wel wat geluiden te horen waren. Maar dat is alleen van horen zeggen.
Ja, ja, ja. Nu zoveel jaar later, je voorouders, leven die nog?
Nee. Ze zijn helaas alle 4 overleden van vaderskant en moederskant beiden. Mijn moeders vader, andersom. Die heb ik niet eens gekend. Die was voordat alle kleinkinderen geboren waren overleden. En voor de rest, mijn opa van vaders kant, die was overleden toen ik 4 was. Dus ook niet echt gekend en ook niet echt veel kunnen vragen. Dus dat is wel aan de ene kant wel jammer.
Wat voor verhalen kreeg je mee uit de familie?
Ja, niet zo heel veel, want ze spraken daar het over. Ja, wel dat mijn opa van vaders kant dan toch een beetje een soort straatvechter was en maar ook niet heel veel zei eigenlijk over hetgeen wat er gebeurd was in de Jappenkamp. Of hij heeft aan de Buma spoorlijn gewerkt, maar dat begreep ik van mijn oom. Maar daar werd ook niet heel veel over verteld.
Allemaal een beetje met een soort deken erover, daar hebben we het niet meer over.
Ja, ik denk het. En misschien dat ze onderling, de opa's onderling dat wel bespraken, maar niet met hun eigen kinderen misschien. En als je dan vroeg, denk ik ook niet dat iets is waar ze dan over vertelden.
Nee. De boten die er aankwamen, bijvoorbeeld bij het Lloydkwartier, 75 jaar geleden, dat bracht jullie op een idee dat daar iets mee moest gaan gebeuren.
Ja, dat klopt inderdaad. In toenertijd vanuit de werkgroep Samen, waar we activiteiten organiseerden, is er een activiteit, de Walk genaamd, geïnitieerd door Henry en Joshua Timisela toenertijd. En toen zei oom Jan Tagmaat uit Krimp ook toevallig van, joh, hier ben ik als kleine jongen aangekomen. En ja, dat is eigenlijk het zaadje wat geplant was in 2015 om te gaan onderzoeken wat er mogelijk was om inderdaad een monument daar te realiseren.
Een monument aan het Lloydkwartier. Wat is er in de afgelopen 10 jaar? Je vertelde net de Walk. Volgens mij was de eerste editie 2015.
Ja, 2015, ja, klopt.
Wat is er in de afgelopen 10 jaar allemaal gebeurd? Kun je daar in een
even een notendop
iets over vertellen?
Zeker. In 2015 dan de eerste Walk. We hebben een aantal jaren nog de Walk gehad. En in 2020 we hebben na gesprekken met diverse organisaties hebben we uiteindelijk zelf besloten om in de stichting te stappen, Stichting Landelijk Molukkers Monument, om de realisatie te gaan bewerkstelligen. En toen dachten we van nou, met een jaar of twee zou het wel moeten kunnen lukken. Nou, we hebben natuurlijk wat coronajaren tussendoor gehad en uiteindelijk in 2021 de kick-off gehad aan de Lloydkade van de crowdfundingactie toen de tijd. Hè, om te laten zien dat we het ook op eigen kracht kunnen. Dus heel veel mensen uit de Molukse gemeenschap hebben daar ook geld aan gedoneerd. En daarnaast hebben we 100 gemeenten die toen de tijd door voormalig burgemeester Martijn Vroom in samenwerking met onder andere burgemeester Freulich van Vijf Herenlanden die brieven uitgestuurd, ook diezelfde gemeente aangeschreven. En van die gemeente hebben we ook een groot aantal een donatie gedaan aan het monument. Omdat ze dat belangrijk vonden. En in 2023 hebben we een schetsontwerp uitgekozen van de kunstopdracht die we uitgezonden hadden. En in 2025 was er ook nog een motie ingediend vanuit de partij DENK. Voor de jaarlijkse herdenking op de Lloydkade. En ook een start gemaakt in 2025 na de keuze van de Oelekora in dit geval. Met het daadwerkelijk produceren van dit monument. Dus even in de notendop en dit jaar 2026 gaan we het inhuldigen en onthullen.
Komt het op zijn plek te staan? Het staat al op zijn plek zelfs.
Het staat al op zijn plek, ja. Ja. Het staat een beetje ingepakt nog maar. Het staat er.
Die ontwerpwedstrijd, je vertelde het net even over. Ja. Wat hoopten jullie dat kunstenaars zouden kunnen laten zien daar aan het Lloydkwartier voor het monument?
Nou, we hadden een aantal criteria opgegeven. Nou, het moet in ieder geval iets kenmerkend zijn voor de aankomst van de Molukkers. Maar het was best wel een brede opdracht wel. En we hebben ook 14 schetsopdrachten hadden we binnengekregen van uiteenlopende tekeningen. En dan is het is alweer tijd geleden, dus ik weet niet meer exact de criteria. Maar uit die criteria, uit die 14 schetsontwerpen hebben we er twee gekozen. Dat is van Joram de Kok en van Jairi Patipologi. En die hebben toen een pitch gegeven ook nog daarover. En uiteindelijk heeft de gemeenschap, dus we hebben gepolt welke keuze zouden jullie maken. In diverse groepen ook, verschillende generaties, om dan die keuze uiteindelijk wel overwogen te kunnen maken. En in dit geval voor Jairi Patipologi voor de Oelekora. En de Oelekora is eigenlijk een voorsteven van een statieprouw.
Een
voorsteven van een statieprouw. Dus van een boot, van een schip wat vroeger gebruikt werd voor de VOC-tijd, voor handel en voor reizen tussen de eilanden. Want de Molukken die telt meer dan 1000 eilanden. En in de tijd van de VOC werd dat weer tegengebruikt in die zin voor de handel en juist een soort machtsspel gebruikt. En er zit ook nog een voor de beeldvorming een zonnewiel zeg maar, op. Dat zat meer voor de kracht en voor de veilige koers om in te zetten. En ook nog de drie golven, die geven ook dan de windstreken aan bijvoorbeeld van de Noord, Midden en Zuid Molukken richting te geven.
Ik heb er schetsen van gezien op de website. Het ziet er inderdaad prachtig uit. Aanstaande zondag een heel belangrijk monument. Wat gaat er een moment voor het monument. Wat gaat er allemaal gebeuren?
We hebben een officieel gedeelte, dat is een plenair programma. Daarbij zal om 12 uur de inloop en start zijn. En dat is puur voor genodigden, omdat de capaciteit gewoon heel erg beperkt is. En om 13:30 zal de ceremonie gaan starten. En de mensen die niet binnen plaats kunnen nemen, die kunnen op het grasveld bij het STC, bij het slavernijmonument, plaatsnemen. Voor voornamelijk de tweede generatie op stoelen. Die kunnen meekijken. Daar is een scherm, staat daar. En op het Lloyd Multiplein, waar meestal het kermis is, daar staat ook nog een scherm. Daar kunnen ook alle mensen meekijken die dat willen. Om 14:30 zal de start zijn van de walk. Hè. We gaan hem toch een klein beetje weer terughalen, die wandeltocht vanaf het STC richting het monument. En om 3:00 zal de officiële inhuldiging en herdenking gaan starten. En daarnaast heb je ook nog een stukje randprogrammering. Want vanaf 10:00 's morgens tot 7:00 's avonds is er in het Veerhuis nog de expositie Surat. Oftewel brieven aan onze grootouders of ouders. En van 1:00 tot 7:00 is er ook nog de Passar. Oftewel een markt op de Lloyd Multiplein. Met culturele optredens en muziek van onder andere Danjil en Salome Piris. En er is ook al eten en andere merchandise te koop. En van 5:00 tot 6:30 is er in het Veerhuis ook nog een stadsgesprek. Herdenken en samenleven. En om 7:00 zal dat allemaal eindigen die avond.
Wat betekent dit monument voor de Molukse gemeenschap?
Wij hopen in ieder geval dat het niet alleen een stukje terugblik is naar het verleden. Maar juist ook de koers zetten richting de toekomst. Hè. Dat is ook het thema, de Haluan Maluku. Sumper Asli Samangat Baru, dus oftewel de koers van Maluku, eigen oorsprong naar nieuwe koers, zeg maar, even kort samengevat. En dat is hier wel iets, voornamelijk herdenken en gedenken van de eerste generatie, maar ook juist ook vooruitkijken naar die toekomst. En dat het een markeerpunt mag zijn in onze gezamenlijke geschiedenis binnen Nederland en de Molukse gemeenschap. En dat we niet alleen, maar ik zeg niet alleen terugkijken, maar juist koers zetten richting de toekomst. Om vooruit te kijken hoe we elkaars verleden, in dit geval of gezamenlijk verleden, aan de andere koers kunnen geven richting de toekomst. En elkaar misschien wat meer kunnen begrijpen in met bepaalde zaken.
Een andere koers. In de Tweede Kamer wordt ook gesproken over een mogelijk nationaal excuus. Premier Rob Jetten komt. Wat hoop je dat er zondag gaat gebeuren?
Ik hoop in ieder geval, en dat is even persoonlijk, dat er een stukje erkenning komt. Erkenning voor het leed wat er is aangedaan. Niet alleen de afgelopen 75 jaar, want er zijn natuurlijk wel meer leed, maar het is niet per se aan Rob Jetten in dit geval. Hè, want in ieder geval heeft ook het Koningshuis daarin iets betekend in het verleden, laat ik het zo zeggen. Maar een stukje erkenning van het leed wat is aangedaan aan onze opa's en oma's, of onze, in ieder geval voor de tweede generatie hun ouders. Dat is in ieder geval de hoop. Ja, waarschijnlijk wel iets dat hij dat zal gaan doen. Excuses als ze er komen, hoop ik dat dat niet leeg blijft in die zin dat het wel excuses is met inhoud.
Wat voor inhoud bedoel je dan?
Ja, als je kijkt naar diverse berichten en ook diverse gesprekken die we met mensen hebben gevoerd, hopen ze wel dat daar vervolg aan gegeven wordt. Dus niet alleen zeggen, nou sorry, en dit was het, maar dat ze wel gaan kijken, oké, hoe kunnen we bijvoorbeeld daar invulling aan geven? Dus bijvoorbeeld de geschiedenis wat je net ook aangaf, dat verteld wordt ook in de geschiedenisboeken. Want ik heb dat nooit gehad op de middelbare school. En dat zijn allemaal die zwarte bladzijden wat niet verteld wordt in die geschiedenisboeken. En dat is wel belangrijk dat je dan het eerlijke verhaal vertelt. Dat je gewoon zegt, oké, er zijn goede tijden geweest, hè, van de VOC. Maar de andere kant is ook wel dat de mensen zijn vermoord of uitgemoord. En dat zijn wel de dingen die ook benoemd mogen worden.
Die hele donkere, duistere dingen die helaas ook gebeurd zijn.
Ja, precies.
Maar waar jou en mijn generatie eigenlijk ook niet zo heel veel aan kan doen.
Nee, we kunnen ook niet veel aan doen, maar het gaat wel om dat die wel verteld wordt, zodat je in ieder geval begrijpt hoe de Molukkers hierheen zijn gekomen, want we zijn geen asielzoekers. Nee. Dat zijn hele andere geschiedenis als andere groepen die in Nederland hier herbergd worden. Dus dat is wel van belang om elkaars geschiedenis te weten, zodat je weet in ieder geval hoe je ook gezamenlijk weer vooruit kunt. Want als je weet waar je vandaan komt, weet je ook waar je naartoe kunt.
Precies. Een jaarlijkse herdenking waar partij Denk het over had. Hoe denken jullie daarover?
Daar gaan we natuurlijk in de komende periode naar kijken hoe dat invulling gaat geven. Dat zal wel rondom die 21 juni gaan plaatsvinden. En wat ik zeg, we gaan eerst maar zondag even afwachten met inhuldiging. En dan pas weer vanaf dan vooruitkijken, want het is al spannend genoeg en om dit te gaan bewerkstelligen straks.
Je hebt een jaar of hoeveel jaar heb je in het bestuur gezeten?
Vanaf 2020 af besturen. Dus bijna, het is het augustus 2020, dus ruim 5,5 jaar zo'n beetje. Maar we zijn al vanaf 2015 bezig met de ontwikkeling daarvan. Dus ruim 10 jaar dat we onderweg zijn om dit resultaat te mogen boeken. En we hopen inderdaad dat zondag de kroon op het werk er mag zijn. En dat het een mooie, waardige, respectvolle dag mag zijn. In dit geval voor onze eerste generatie ter ere van onze opa's en oma's. Want uiteindelijk staan we er ook allemaal als kleinkinderen van onze opa en oma's.
Prachtige woorden om dit interview mee af te sluiten. Ik hoop dat het inderdaad een prachtige dag mag worden. Een gedenkwaardige dag. Noem nog één keer de naam van het prachtige kunstwerk wat jullie hebben laten maken.
Het Nationaal Monument Ulu Kora.
Dankjewel voor je toelichting.
Dankjewel.